Gemeente van Jezus Christus, zo mag ik hier beginnen. Ook al zijn wij maar een klein onderdeel van die wereldwijde kerk die overal in deze wereld samenkomt, al samengekomen is of straks nog samen gaat komen. Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. Ga er maar aan staan. Of zoals het in een andere vertaling staat, jullie zullen dus onverdeeld goed zijn, zoals jullie hemelse Vader onverdeeld goed is. Soyez donc parfait, en français. Soyez donc parfait. Wij zeggen dan tegen elkaar, niemand is volmaakt. Ook om een excuus, als we een fout maken. Ja, niemand is volmaakt. Je doet iets verkeerd en dan zou dat de reactie kunnen zijn. Het is wel duidelijk dat die Bijbel onrealistisch is. Zullen we dat nu maar eens bekennen? En zullen we in plaats van daarnaar te luisteren maar samen in de hoek gaan zitten en een tasje koffie drinken? Want aan boodschappen die niet realistisch zijn, wat moet je daarmee? Maar, jullie hadden al een maar verwacht, zie ik. Want jullie zijn nog niet opgestaan. Maar het gaat niet om alledaagse dingetjes. Het gaat hier om een grondhouding. Een basic attitude. En inderdaad, zo'n grondhouding is radicaal. Jezus is een geradicaliseerde Jood, zou je kunnen zeggen. Ik ga straks dat woord radicaal nog een keer uitleggen, zodat je dat niet misverstaat. Jezus is een geradicaliseerde Jood. Hij zegt bijvoorbeeld, als je rechteroog je op het verkeerde pad brengt, ruk het dan maar uit en werp het weg. Waarom zegt hij zulke idiote dingen? We moeten weer naar de context kijken, zoals altijd. Geen Bijbelteksten uit zijn verband rukken. We lezen in de bergrede, Le Sermon sur la Montagne. De bergrede. En dat begint zo. Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en hij onderrichtte hen. Matthäus tekent Jezus hier als de nieuwe Mozes. Zoals Mozes de berg Sinaï opging en de woorden van God, om de woorden van God te ontvangen, zo gaat Jezus met zijn leerlingen de berg op om hen te onderrichten, onderwijs te geven. En daarom noemen we de bergrede wel de 10 geboden van het Tweede of Nieuwe Testament. Vervangen deze woorden dan de woorden uit de Torah? Geenszins. Jezus zegt in vers 17 van hetzelfde hoofdstuk, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie, zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, de kleinste letter in het Hebreeuws, elke titel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Jezus gaat in zijn onderwijs naar de wortel, naar de bron. Radicaal. Hij is radicaal, zei ik. Radicaal betekent de wortel. Wij kennen dat in onze Nederlandse taal. Je kent het woord radijs. Waar groeien die radijsjes? Onder de grond. Het zijn wortel. Ze zijn deel van de wortel van de plant. Radicaal heeft met de wortel te maken. Jezus schaft de wet en de Torah niet af. Integendeel, hij onderstreept ze. Waar gaat het dan ten diepste om? Wat is de wortel van dat wat de Joden hebben meegekregen in het Eerste of Oude Testament? Dat kennen we ook uit het evangelie. Want de vraag wordt aan Jezus gesteld: Meester, wat is het grootste gebod in de wet? En hij antwoordde: Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. En het tweede, daaraan gelijk, is: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. En daar ging het ook om in dat gedeelte wat jij gelezen hebt, Exodus 22. Vreemdelingen mag je niet uitbuiten, stond daar, of onderdrukken, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. En weduwen en wezen, je mag ze evenmin uitbuiten. In een andere vertaling staat: een zwerver, een clochard, zul je niet vernederen en niet verdrukken, want zwervers te gast zijn jullie geweest op het land van Egypte. De vreemdeling mag je niet onderdrukken of uitbuiten. Wij geloven dat er één God is, zoals in de Joodse belijdenis gezegd wordt: God is één en alleen. En we noemen dat dan met een mooi woord monotheïsme. Er is maar één God. Maar als we daarin geloven, betekent dat ook dat deze God de beschermer is van allen. Ook van degenen die anders geloven. Daarom dienen we ook de vreemdeling, of het nu een moslim is of een hindoe, als medemens te behandelen. Is dat vanzelfsprekend? Je kunt zeggen ja, maar de praktijk. De vreemdeling is afhankelijk van ons. Hij leeft buiten zijn eigen gemeenschap. Hij leeft ver weg van zijn familie. Er is niemand die haar of hem van nature beschermt. En daarom zullen wij de vreemdelingen opvangen. En dan gaat het over de weduwe en de wees. En in onze tijd zou ik daaraan willen toevoegen de gescheiden vrouw en de kinderen die niet weten wie of wat waar hun vader is. Wij zullen ze goed behandelen en waar nodig hulp bieden. Zeker in oude tijden was dat van belang. De echtgenoot, de vader, was degene die het voor hen opnam, die hen beschermde. En ook nu, ook in onze samenleving, hebben alleenstaande vrouwen het vaak moeilijker dan andere vrouwen. Ik ken de voorbeelden. We hebben het hier in het Eerste Testament dus over sociale regelgeving avant la lettre. Het zijn de woorden waarvan Jezus zegt: pas op dat je hier niet in gaat schrappen. Maar dan terug naar het evangelie, naar het vijfde hoofdstuk, vanaf het 38e vers. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: een oog voor een oog en een tand voor een tand. En ik, zegt Jezus, ik zeg jullie, je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. Bekende woorden. Bekende woorden die christenen eeuwenlang hebben geïnspireerd om totaal af te zien van geweld. Ik denk dan aan de christenpacifisten. Zo heb je binnen de Nederlandse politieke partij GroenLinks een beweging van christenen met de naam Linkerwang. En in Duitsland verzetten christenpacifisten zich na de beide wereldoorlogen actief tegen bewapening. Ik denk aan die Nie wieder Krieg-beweging en de Ohne Mich-beweging. Veel Duitsers hebben ook vandaag dan ook grote moeite met wapenleveranties aan de Oekraïne. Geweld moet je niet met geweld beantwoorden, zeggen zij. Jij slaat mij, dan sla ik jou, of erger, ik geef je een rotschop. Er staat geschreven: oog om oog, tand om tand. Ik weet niet hoe dat in jullie oren klinkt. Oog om oog, tand om tand. Positief? Niet echt. Nou, er zit wel wat positief, er zit zeker wat positiefs in, want het staat in het Eerste Testament. Het staat er letterlijk, hè, oog om oog, tand om tand. Let maar op hoe dat bedoeld zou kunnen zijn. Hè? Je kunt zeggen dat je op drie manieren kunt reageren op geweld. Drie manieren. De aloude manier van terugslaan en het liefst een beetje harder. Wraak. Wraak nemen. Het ander betaald zetten. In een samenleving waar dit de moraal is, geldt het recht van de sterkste. En ontstaat een escalatie van geweld. Het is de zogenaamde ik-vergelding. Ik moet mijn recht krijgen. En ik ga daarvoor zorgen. Daartegenover staat de rechtsstaat. Waarin je de reactie op geweld overlaat aan de overheid. Die na eerlijke rechtspraak de misdadiger een gepaste straf geeft. Passend bij wat hij of zij heeft misdaan. Let op, een oog voor een oog, een tand voor een tand. Niet letterlijk wellicht, maar in ieder geval een gepaste straf. Afgemeten aan dat wat misdaan is. Dat is de zogenaamde rechtsvergelding. Het recht spreekt. Dit is zoals het beschreven staat in de Torah. Jezus zegt ons echter ons niet te verzetten tegen wie ons kwaad doet. Maar wie ons op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. Dat is de meest krachtige reactie. Hij leert zijn leerlingen op de berg als een nieuwe wet. Hij leert het hen als een nieuwe wet, gebaseerd op de oude, waarin liefde het laatste woord heeft. Het is de zogenaamde liefdesvergelding. Liefdesvergelding. Iemand de linkerwang toekeren als je op de rechter geslagen wordt. Wat een slappe houding. O ja? Let op. Let op. Het gaat hier niet over moord of doodslag. En Jezus spreekt hier niet de autoriteiten aan die er zijn om het volk te beschermen. Desnoods met geweld. Maar hij spreekt zijn leerlingen aan. Intimi zijn ze. Ze zijn zijn vertrouwelingen. Het gaat hier over verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid voor jouw reactie op dat wat gebeurt. Laat jij de ander jouw gedrag bepalen of is jouw gedrag een bewuste keuze? Zoals dat in die afbeelding die je hebt kunnen zien in de aankondiging van deze dienst. Ik laat hem nog eens een keer in beeld komen. Hier zie je die. Stimulus respons. Dat is de natuurlijke reactie. Er gebeurt iets. En wij reageren daarop. Maar in die onderste drie rechthoeken zie je, er gebeurt iets. En dan heb jij de keuzevrijheid om daarop te reageren. En dat bepaalt jouw reactie. Zo zie je dat staan. En in feite is dat wat Jezus hier ook zegt. Je natuurlijke reactie is terugslaan. Dat is eigenlijk niet zo vreemd. Maar Jezus zegt van, ho even. Dat is juist het moment dat je de ander niet... dat is juist een krachtig moment om de ander niet te laten bepalen wat jij doet. Jij bepaalt wat je doet en niet de boosheid van de ander laat jou ook boos worden. Wat wel natuurlijk is, maar waardoor je de ander dus heel veel macht geeft. Zoals in het bovenste plaatje... He who angers you controls you. En dan zie je een heel boos persoon met iemand die hem boos zit te maken met een soort van afstandsbediening. Die hem, je zou kunnen zeggen, die hem zit te treiteren. En door hem te treiteren, steeds maar weer te zeuren, maakt hij die ander boos. En daardoor heeft die ander als het ware een soort afstandsbediening op jou. Er is een andere weg. Het gaat hier om verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid voor jouw reactie op dat wat gebeurt. Laat jij de ander jouw gedrag bepalen of is jouw reactie een bewuste keuze? In de Wuppertaler Studienbibel las ik: u moet uw gedrag niet laten bepalen door de boosaardigheid van anderen. U moet geen slaven worden van anderen, slaven van hun grillen en wandaden. Maar u, leerlingen, discipelen van Jezus, moet innerlijk vrij zijn. Vrij zijn in uw gedrag ten opzichte van uw naaste. Volledig onafhankelijk van zijn gedrag of haar gedrag. Dan ben je een mens die zich laat leiden door zijn waarden en niet door zijn gevoelens. Dan ben je een mens die zich laat leiden door zijn waarden, door jouw waarden die we baseren op de schrift. En niet door je gevoelens, niet door de natuur, door onze natuur. Of zoals Eleanor Roosevelt het gezegd heeft, de First Lady, ten tijde van de president Roosevelt: niemand kan je kwetsen zonder jouw toestemming. Of Gandhi: iemand kan alleen je zelfrespect afnemen als jij het hem geeft. Of de Italiaanse filosoof, dichter en geweldloosheidsactivist Joseph Lanza del Fasto: als ik jou een klap op je rechterwang geef en jij slaat mij terug, dan hebben we elkaar daarmee de oorlog verklaard. Nu gaat het erom wie van ons de sterkste is. Maar als jij me je linkerwang voorhoudt en tegen mij zegt: je bent mijn vriend, sla dan. Sla maar. Die moeite neem ik graag. Misschien zie je dan in dat je verkeerd doet. Dan zakt de arm vanzelf naar beneden. Mijn woede maakt plaats voor verbazing. En de verbazing voor overdenking. Of dichter bij huis, althans dichter bij ons huis, in de Bijbel, schrijft Paulus in zijn brief aan de christenen in Rome. Christenen die het alles behalve makkelijk hebben. Hij schrijft daar in zijn brief aan de Romeinen, het 12e hoofdstuk: zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind, wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad voor kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt: het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Amen.
De wijze woorden en het groot vertoon, die goddes hier van goede werken. De ijdelheden op een bouwen troon, de luchtkastelen van de sterken. Al wat hoogstaat aan geschreven, zal ons woord niet overleven. Hij wiens kracht in onze zwakheid woont, beschaamd over van de sterken. Deze wereld omgekeerd, Dat lachen zullen zij die wenen. Dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft. Dat dorst en honger zijn verdwenen. De onvruchtbare zal vruchtbaar zijn. Die geen vader was zal vader zijn. Mensen zullen andere mensen zijn. De Bierkei wordt een stad van vrede. Denken durft dat deze droom het houdt, een vlam die kwijt maar niet zal doven. Wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, al komt de onderste steen boven. Die zal kreunen.